Bon, zusters en broeders, ik moet geen reclame maken, maar u weet, ons landje is bekend als een land van bieren. En een van de meest wereldbekende namen, merken, is Trappiste bier. Maar je hebt ook abdijbieren van paters die geen Trappist zijn. Zoals de Norbertijnen van een abdij iets ten noorden van Brussel, de gemeente begint met Grim. En mocht u niet diep in het glas hebben gekeken en u zou eerst nog het flesje hebben bestudeerd, dan staat daar een Latijnse spreuk op. Ardet nec consumitur. En ik zou dat natuurlijk aan de Latinisten kunnen vragen. Het brandt, maar het wordt niet verteerd. Degenen die hun Bijbel goed kennen, zullen denken, ah, is dat niet van de brandende braamstruik bij Mozes? Maar op het flesje staat ook een vogel. Een goudgele vogel, ja, die past met de kleuren van de drank erin. En dat is een fenix, een mythische vogel, die, zoals het verhaal zegt, uit zijn as heropstaat. En waarom hebben die paters van Grimbergen, zoals u ondertussen al wel weet, dat gekozen? Omdat hun abdij meer dan eens in de as is gelegd door vuur en brand. Maar, zeiden ze gaan ons niet met één vuurtje eronder krijgen. Ons geloof, dat ons project om de zending van Jezus verder te zetten in een nieuwe generatie en met andere middelen hier in deze gemeente en omgeving, wij blijven daar trouw aan, wij blijven vurig gedreven, we gaan ervoor, we bouwen onze abdij terug op. En vandaar dat ze dat om zichzelf te motiveren in hun leuze hebben gezet. Het brandt wel, maar we worden niet verteerd. Met andere woorden, ze krijgen ons niet eronder. Wij staan op als een fenix uit de as. U zal begrijpen dat deze inleiding geïnspireerd is door de brand van een kerk die wereldwijd bekend is en die u al dan niet op een of andere reis, sinds enkele jaren citytrip genoemd, naar Parijs, door u werd bezocht, de Notre-Dame. Die beelden van een eeuwenoud dakgebintje in lichte laaien, een brandende fakkel, heel Frankrijk en een deel van de wereld hield zijn adem in, gaan we het redden of niet? U weet, de plannen zijn er. We gaan het aantal jaren hier nu niet voorop stellen, maar er gaat aan gewerkt worden om het wederopbouwen. Ardet nec consumitur. Het brandt, maar ze zullen ons niet verteren. Alleen is de vraag, wat is de motivatie? Voor de christenen, ik hoop dat u ooit de kans krijgt om eens een viering of een dienst of een orgelconcert mee te maken in Notre-Dame. Ik kan het u uit ervaring meedelen, dat is een vibrerende ervaring. Dat voelt je in lijf en leden. Zo'n eeuwenoude, machtige ruimte, dat laat u niet onberoerd. Ja? En die fonkelende glasramen die het wonder wel hebben overleefd. En dan, ik weet niet of u het gezien hebt, dat gouden kruis dat recht in de as van de kerk ongeschonden de brand heeft overleefd, samen met dat Mariabeeld zonder enige roet, aanslag, is voor de katholieken daar een teken dat er hoop is, een tastbaar teken dat we redenen hebben om met hernieuwde moed en geloof, al zitten we in zak en as, opnieuw op te staan. En voor de katholieken, zo hebben ook vrijzinnige journalisten ook van bij ons gezegd, is die geschiedenis van die Notre-Dame nu als het ware een soort kapstok om als het ware nog met meer vurigheid, maar dan figuurlijk, ja, hun geloof te belijden. Natuurlijk moeten we ook niet naïef zijn. U begrijpt ook dat heel wat prestige, nationalistisch, het gevoel, Ja, het is een monument van La France, dat dat meespeelt. Zo moeten we zeggen zoals het is. Ook de parochianen van Sint-Andries hebben deze mooie kerkruimte gebouwd voor de glorie van God, maar ook voor de glorie van hun eigen. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. De motivatie mag dan heel hoog heilig zijn en heel idealistisch, maar u weet, het eigen belang is er ook altijd in gemengd, wat op zichzelf nog niet kwaad is, voor alle duidelijkheid. Alleen is de vraag, wat is doorslaggevend? Nu, dat een kerk brandt, afgebroken wordt, het zijn stenen, maar die zijn bedoeld om de kerkgemeenschap te huisvesten. En dat wil ik toch wel eens even met u, zoals ik ook vannacht heb gedaan, nog niet wetende wat we vanmorgen op het nieuws gruwelijk moeten aanhoren. Ook wij horen af en toe dat kerken worden afgebrand of door gruwelijke waanzin van terreur worden vernield met de gelovigen erbij. En ik dacht dat ik vannacht mocht terugblikken op al iets wat achter ons lag, maar de spreker blijft naïef. In Sri Lanka, mocht u het nog niet gehoord hebben, een aantal hotels, 3 hotels, maar ook 3 kerken, die uitgerekend op de paasdienst, stelt u het zich even voor, ja, blijft u maar zitten. Maar ja, dat tijdens de paasdienst, zoals ook in Egypte is gebeurd een paar jaar geleden, mensen die de godsdienstvrijheid niet willen respecteren, dat die zeggen, kom aan, weg ermee, laat ze maar branden in de hel. En dan, zusters en broeders, dan moet ik u zeggen, als ik daar juist met vreugde de paaszang heb aangeheven, laat de trompetten klinken in het rond. Ja, eerlijk gezegd, ik zat wel met gemengde gevoelens hoor, u mag het gerust weten. Ga nu maar eens in Sri Lanka of in de omgeving zeggen, laat de trompetten klinken in het rond. U begrijpt, zoals wij in het Onze Vader bidden, als de mens beproefd wordt, beproefd, is het leven zinvol? Mogen we daar Gods hand in zien, in ontdekken, in wat moeten we die dan zien? Het is allemaal gemakkelijk als het leven ook zich gemakkelijk aandient. Maar als het brandend heet wordt in de strijd, wat dan? Die strijd bij ons is niet zo heet. De strijd bij ons is wak. Je kunt een huis hebben dat in de fik staat. Iedereen, alarm, alarm, blussen, blussen. En een pluim bij deze voor alle brandweerlieden die hun leven riskeren. Niet alleen voor eeuwenoude monumenten, maar ook voor gewone huizen en huisjes waar ze mensenlevens kunnen redden en soms tot grote ontgoocheling van zichzelf het onmogelijke niet meer kunnen doen. Ik zeg chapeau. Ik moet hier vanuit een gemakkelijke positie er eens over iets zeggen. Zij moeten het doen en waarmaken. Maar, zusters en broeders, als een huis langzaam in verval komt, en u weet dat wel, eerst wordt er een raam doorkogeld door een beetje jongeren die niet goed weten wat doen in de omgeving. En dan valt de schouw om bij een wind en dan de dakgoot en dan lekt het en zo raakt het huis in verval. Het wordt onbewoonbaar. En wat doen we er dan mee? Staat u mij toe te zeggen, er zijn meerdere kerken in ons land, ook in onze stad, die de een na de andere deuren sluiten. Niet omdat het in de fik heeft gestaan, niet omdat de christenen bang zijn voor een terreuraanval, maar ja, wat is het geloof nog voor ons? Heeft het nog zin? Ik hoorde nog niet zo lang geleden een leerkracht godsdienst zeggen, Jezus, zie hem hier aan het kruis hangen, zijt u nog relevant voor ons? En toen dacht ik, oh, oh, collega, wat zeg je nu? Ja. Ik moet zeggen, dat is toch even nadenken. Waarom hebben wij een ganse week, voor degenen die erbij waren, bij Palmzondag, lang leven Jezus, blijde intrede in Jeruzalem, op Witte Donderdag aan een lange, lange tafel door de kerk, heel intiem, lichten uit, kaarsjes, met Jezus aan tafel, de voeten zien gewassen worden bij de kinderen van de catechese. En dan op Goede Vrijdag, statie na statie. Een bezinning houden over goed en kwaad in de wereld rondom ons en in de wereld in ons. Effie in eigen ziel kijken. Kloek, kloek. Een goede vrijdagavond het kruis vereren. En gisteravond, maar dat weet je al. Dan vraag je, aha, relevant? Natuurlijk, we moeten zeggen wat het is. De meesten onder ons zijn opgevoed van jongs af aan. Jezus sterft aan het kruis. En er is daar een verslag over een wonderlijke verrijzenis. Ja, we hebben dat zo geleerd. En wij nemen dat misschien zonder al te veel nadenken aan. Maar als u nu een beetje nuchterder bent en u zegt, mais enfin, een gast die, nemen we aan, toch gezond is van lijf en leden, die bereid is zich te laten kruisigen, een gruwelijke dood overigens, ja, waarvoor? Hallo, hallo, alles in orde met u? En wat heeft hem bewogen? Hij had dus de spirit, de roeping, om aan de mensen te zeggen, kijk eens, wij Joden, wij geloven in God. Dat is al goed. Wij geloven dat God ook in deze wereld iets wil betekenen. Dat is ook al goed. Wij geloven dat God het goed voor heeft met de mens. Geen mensenoffers meer. En dankzij meneer Abraham hebben we dat in de mot gekregen. Reden waarom sommigen een offerfeest vieren met een schaap. En dan Mozes, die heeft gezegd, wat er? Mensen die niet betaald worden naar werken, die niet een loon krijgen naar werken, die als slaaf moeten werken in Egypte, verdrukt worden, tweederangsburger zijn, dat kan niet. Weg ermee. God wil ons bevrijden. Ja, maar dat bedoel. We vieren het Joodse paasfeest. En in Mozes had nog iets. En zei, weet je wat? Wilt je God dienen, dan moet je niet zowat offertjes doen in een tempel, dan moet je moreel goed leven. En zei Mozes, ik heb 2 pollen, met elk 5 vingers, weet je wat? 10 geboden. Dat onthoud je makkelijk. En ik hoop dat u ze geleerd hebt. En dan kun je ze ook beginnen toe te passen. Als richtinggevend. En Jezus zei, ah, wel, dat is allemaal heel goed. Maar ik heb nog iets te vertellen. En dat is in die tijd revolutionair. Natuurlijk, we hebben al zoveel iets gehoord over l'amour toujours en ich liebe dich en I love you, ja, in alle talen en weet ik veel, dat wij denken, zeggen, dat liedje, dat kennen we al, maar dat was de point. Liefde is de sleutel voor het geluk. Liefde is de zin van het leven. Liefde is de mooiste eigenschap van God. En waarom geloven wij dat God de schepper is van het leven? Kom niet af met dat verhaal van 7 dagen, dat weet ik ook wel. Maar kom toch maar af met dat verhaal. Want het verhaal wil niet de wetenschap vervangen, maar wil wel zeggen, de wereld is bedoeld, is een geschenk, is een cadeau. En als je een cadeau krijgt, zoals de ouders wiens kindje zo dadelijk wordt gedoopt, die zeggen toch ook, niet alleen aan elkaar, dank u wel. Ze zeggen ook aan God, dank u wel voor deze cadeau, voor dit gegeven. In de wiskunde en in de exacte wetenschappen spreken we over gegevens. Maar het is ons gegeven. En dat moet ons blij stemmen. De liefde van God heeft het ons gegund. En als je 's morgens opstaat, beste mensen, dan moet u niet zeggen, allee vooruit, weer al een dag. Hoe lang gaat dat duren? Nee, moet wakker worden met het besef. Hallo, hallo, hallo. Ik weet niet of er hier veel volk is die mij graag zien, maar ik mag geloven dat God mij graag ziet. En dat ik een roeping heb om van deze mooie dag iets te maken, om zinvol te zijn door de liefde in een waaier van expressiemogelijkheden, de aanhankelijke, trouwe, affectieve liefde met uw echtgenoot, echtgenote, partner, met uw kinderen, met uw ouders, broer en zus, familie, vrienden, collega's, buren, noem maar op, maar ook met uw broeders en zusters, waar ook ter wereld. En dus, zusters en broeders, het leven is een geschenk. Je moet dat voelen in uw aders, het bloed dat door uw aders stroomt. Uw ogen moeten fonkelen, omdat de dag een schitterend cadeau is. En al is er reden om meer dan eens, zoals vandaag, op te staan bij het paasontbijt, met de kater van het nieuws. Dan nog, zusters en broeders, wij mogen ons niet naar beneden laten trekken. Als staat de wereld in brand en zien wij soms de assen meer dan eens als een wolk in ons gezicht waaien, het mag geen reden zijn om verbitterd en wrokkig in het leven te staan. Om ons te laten gaan in pessimisme van oei, 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 de wereld is om zeep. Om niet cynisch te worden. Het is een wapen die wij gemakkelijk gebruiken. Come on, wat is het nog zin? Nee, zusters en broeders. Al worden wij door brand verteerd, al worden wij ons huis afgebrand, wij zullen recht staan, want het leven heeft zin. En als we het niet doen voor ons eigen, dan doen we het voor de volgende generatie. Onze kinderen, die gedoopt eerste communie doen, alle kinderen, grote kinderen, ja, wij doen het omdat het leven zinvol is. Maar er is meer. We beseffen ook, al staan we af en toe op uit de shi'it en we bouwen opnieuw terug. We weten, aan onze eigen tempel, ons eigen lichamelijk bestaan komt een einde. We moeten niet aan twijfelen. Geboren worden is beginnen te sterven. En dan, zusters en broeders, en dan, we gaan elkaar dan wijsmaken. Wishful thinking, ja, de pastoor bij de begrafenis, voor de mensen die met een zakdoek zitten, hey, come on, de hemel, de hemel. Sprookje, ja. Kijk, zusters en broeders, het komt niet uit de Bijbel, het komt van Toon Hermans. En dat is een klein gedichtje en dat hangt bij het monument van de overledenen in onze kerk. En dat luidt als volgt. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. Daarom in alle eeuwigheid ben jij. En daarmee bedoelen we niet alleen, u leeft verder in onze herinnering, zoals we dat tot in een treuren toe lezen op gedachtenisprentjes. Er is meer dan dat. Wij mogen geloven als christen dat u uniek als u bent. Bij doopsel krijg je een voor- en de achternaam gecombineerd. Er zullen er niet te veel zijn met dezelfde combinatie. De genen maken het duidelijk. Ja, jij bent uniek. U bent uniek. Wij zijn allemaal uniek. En God zegt tegen ieder van u, ik zie u graag. U. En dat is de dragende kracht waarom wij geloven. Want als de liefde echt is, kijkt ze niet naar het horloge. Wel bij de preek. Maar niet in het leven. En dan zeggen we, God zegt tegen u, je t'aime. Point, point, point. Forever and ever. Ik hou van u voor altijd. En ik geef toe, soms twijfel ik zelf als ik het zeg, maar ik geloof dat dat de bevrijdende boodschap is van Jezus' verrijzenis. Al zullen ook wij eens ten onder gaan, of het nu in het crematorium is of op het kerkhof, maar wij zullen niet verteerd worden, basta, amen en uit. Wij zullen leven, eens en voor altijd leven, in de aanstekelijke en onstuitbare liefde van God. En als dat waar is, zusters en broeders, dan zou ik zeggen, school en doe ze nog eens vol. U mag zelf kiezen welk biertje of welke drank, maar er is reden tot feest. Zoals u zelfs ook nog mag doen in onze kelder, en anders doet u het thuis. Maar ondanks alle negativiteit blijven wij geroepen om veerkrachtig uit de brand herop te staan als een feniks tot glorie van God in den hoge en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U mag nu naar voren komen.